Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden, Psalm 25 vers 8. Schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in het Heilige Evangelie van Matthäus, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 28. We noemen u Matthäus 15, van 21 tot 28, maar vooraf luisteren we naar de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Matthäus 15 vanaf vers 21 tot 28. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En ze kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En ze zeiden, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heer. En toen antwoordde de Heer Jezus, zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Gemeente, zingen wij verder uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We noemden nu Psalm 81, vers 12. Wij willen u vanmorgen een preek voorlezen van wijlendominee J. Koster. En de tekstwoorden waarbij we u met de hulp des Heren willen bepalen, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 15, het middelste gedeelte van het 28e vers, waar we Gods woord aldus lezen. O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Zingen we nu verder van Psalm 42, de versen 4 en 5. Psalm 42, vers 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan, en vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Wij noemden nu Psalm 42, vers 4 en 5. En ondertussen zal er gecollecteerd worden. Er zijn 3 rondgangen voor diaconie en kerk. En de extra collecte deze dag zal tijdens de 3e rondgang zijn. En die is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, onze tekst is dus genomen uit Matteüs 15, het middelste gedeelte van het 28e vers. O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. We zouden u vanuit deze tekstwoorden willen bepalen bij het werk van Christus, verheerlijkt in het leven van een Canaanese vrouw, die ten eerste als een uitgewerkte tot Jezus leerde vluchten. Ten tweede als een buitengeplaatste het van Jezus bleef verwachten. En ten derde als een hondeke door Jezus werd gezegend. Dus gemeente, het werk van Christus verheerlijkt in het leven van een Canaanese vrouw. Ze leerde als een uitgewerkte tot Jezus vluchten. Ze bleef het als een buitengeplaatste van Jezus verwachten. En ze werd als een hondeke door Jezus gezegend. Gewis, zo zegt de dichter, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. Dat dit waarheid is, zal de kerk des Heren ervaren. Of ze het altijd kunnen geloven is een andere zaak, maar daarom is het wel waar. Zo zal ook die Canaanese vrouw het ervaren, hoe hoog de nood ook mag gaan. Maar ze gaat niet te hoog om er door de Heere uit verlost te worden. Wij lezen en Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Tijdens zijn omwandeling op aarde trok de Heere Jezus van de ene plaats naar de andere. Zo was het ook hier en vandaar gaande. Hij ging naar de delen van Tyrus en van Sidon. Waarom vertrok hij daarheen? Wel, daar was een vrouw in grote nood. Daar was werk voor hem. En dat weet hij. Ja, het was zijn eigen werk. Daarom gaat hij ook daarheen om nooddruftigen te verschonen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing te tonen. Ziet, daar mag het wezen. Hoopt op den Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Daar was een heidin in nood, een heidin, jawel, ze woonde in Tyrus en Sidon. Gaat Jezus daar naartoe? Daar gaat hij naartoe. Naar het welbehagen des vaders was ook deze heidin geschreven in het boek des levens. En dat welbehagen des vaders zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Dat zal zij ook in haar leven kennelijk gaan ervaren. Wat een wonder voor een ieder die het te beurt valt, geschreven te zijn op de rol des levens. Dat zal nooit iemand klein kunnen krijgen. Nu, deze vrouw is in grote nood, want haar dochter is deerlijk van de duivel bezeten. In die dagen van de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde kwam dit veel voor. Over de mensen die van de duivel bezeten waren, had de Satan een bijzondere macht gekregen. Om ze te kwellen, om ze te scheuren, om zichzelf te slaan en te pijnigen, opdat ze zich in het vuur zouden werpen, ze vertoefden soms in de graven. Er staat dat haar dochter deerlijk van de duivel bezeten was. Dat wil zeggen, in de hevigste mate. Want daar was onderscheid in. Ach gemeente, wat moet het voor die moeder geweest zijn om zo dagelijks te ervaren dat haar dochter deerlijk van de duivel bezeten was. Want hoe smartelijk is het voor ouders als de kinderen moeten lijden door de een of andere omstandigheid. Als de kinderen moeten lijden door ziekte, door druk of kruiswegen. O, deze moeder moet dagelijks haar kind zien in de klauwen van de vorst der duisternis. We kunnen wel indenken dat deze moeder alles in het werk gesteld zal hebben tot hulp van haar kind. Maar ze moest ervaren dat niemand haar kon helpen. Alles wat ze heeft aangewend is zonder resultaat geweest. Weet u wat er nu ook zo openbaar komt in het leven van deze moeder? Dat ze het beleeft als zijnde haar schuld. Want als zij straks aan de voeten des Heren terechtkomt, zegt ze, ontferm u mijner. Ze zegt niet, ontferm u over mijn dochter, maar ontferm u mijner. En dan, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. O, om in te leven dat wij kinderen voortbrengen. En wie zal haar reinig geven uit een onreine? De ellende van haar kind was haar eigen ellende, haar schuld. Ontferm u mijner. Als mijn kind verlost zal worden, zal dat ontferming wezen. Enkel ontferming over mij. Gemeente, ze ziet haar schuld in hetgeen haar kind moet ondergaan. Ontferm u mijner, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. U moet dus niet denken dat het niet gaat om haar dochter die van de duivel bezeten is. Daar gaat het zeker om. Maar tevens proeven we hierin dat deze moeder het beleeft als zijnde haar schuld. Wat komt dat naar haar toe? Van hetgeen ze nu in haar kind ziet, is dat kind de oorzaak niet. Wij schuiven gemakkelijk de schuld naar anderen, nietwaar? Als er eens druk of kruiswegen zijn in het leven van die of die, zijn we zo geneigd te gaan denken dat het een bijzonder oordeel is. Zo is het in het leven van deze moeder niet. Heere, mijn kind is deerlijk van de duivel bezeten, maar het is mijn schuld. Gelukkig als we zo mogen leven, en niet alleen met onze kinderen, maar ook meer en meer tegenover onze naasten. Om niet zo direct naar een ander te wijzen als iemand in drukwegen is, maar om de vinger eens naar onszelf te laten wijzen. Onze schuld, mijn schuld. Gemeente, uit het verband van deze geschiedenis van deze vrouw met haar dochter blijkt dat het haar niet alleen te doen was om genezing van haar kind, maar dat het ook te doen was om redding van haar eigen ziel. Als de Heere het geeft, zal dat straks wel openbaar komen. Hier hebt u een moeder met een ongeredde ziel op weg naar de eeuwigheid. Een moeder met een kind dat deerlijk van de duivel bezeten is. Dat zijn twee onderscheiden zaken en toch zijn ze onlosmakelijk aan elkander verbonden. Zij mag en met de nood van zichzelf en met de nood van haar kind tot de Heere vluchten. Ze mag alles verlaten en de toevlucht nemen tot hem die in haar landpalen gekomen was. Wij komen daar straks op terug. Wij willen eerst deze lering eruit halen. Hoe leven en reizen wij met onze kinderen naar de eeuwigheid? Met die dierbare panden die de Heere ons heeft toebetrouwd? Dat is een vraag die ons wel mag bezighouden. Ja, maar zullen er zeggen, mijn kinderen zijn niet van de duivel bezeten. Dat is gelukkig. Maar zijn uw en onze kinderen daarom niet in nood? Zijn ze van nature geen kinderen des duivels, zoals de Heere dat in zijn woord heeft laten beschrijven? Ouders, is de nood van uw kinderen nog nooit nood geworden? Is hun onbekeerde staat nog nooit nood geweest? Dat onze kinderen van nature ook verkeren in de klauwen van de vorst der duisternis, die de ondergang van onze kinderen op het oog heeft en hen meesleept naar het verderf. Kom, we zijn met onze kinderen op weg naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Onze kinderen, vaders en moeders. En zijn ze nog onbekeerd? En hoe leven we daar nu mee? Drukt dat ons nog wel eens naar beneden? Verkeren we nog wel eens in de binnenkamer? Heere, mijn kinderen zijn nog onbekeerd. Mijn kleinkinderen zijn nog onbekeerd. Is het wel eens nood en is het wel eens eigen schuld? Zien we nog wel eens dat we als zondige ouders die kinderen hebben voortgebracht? Dat de kinderen zonder hun toedoen, maar wel door ons toedoen op deze aarde zijn gekomen? Is het nog wel eens zo dat het onze schuld is dat onze kinderen onbekeerd zijn? O, hier zien we een moeder met de nood van haar kind vluchten tot de Heere. En wat doen wij met onze kinderen? Waar brengen wij onze kinderen? Proberen wij onze kinderen zoveel mogelijk van de wereld mee te geven? Want ze moeten toch ook wat hebben, redeneren we dan. Of proberen we onze kinderen zo weinig mogelijk van de wereld mee te geven? proberen wij misschien op een godsdienstige wijze, misschien langs een kerkelijke lijn, onze kinderen toch nog in de wereld te brengen. Maar ouders, wij komen straks voor God te staan, ook omtrent de opvoeding van onze kinderen. Dan moeten we toch dagelijks bedenken of wij de opvoeding van onze kinderen en de plaatsen waar we hen gebracht hebben, straks voor God kunnen verantwoorden. Als de Heere zal zeggen, wat hebt u met uw kinderen gedaan? Waar hebt u uw kinderen gebracht? Op welke plaatsen hebt u ze toegelaten? Dat komt hoor. En weet de Heere er dan van, dat we uit de nood des harten gedreven worden naar de binnenkamer? Vindt de Heere ons wel eens op de knieën voor onze kinderen, of hij zich ontfermen wil over het zaad dat hij ons heeft toebetrouwd? Is het onze begeerte om ze de Heere voor te dragen? Is dat ons leven? Dat we smekende bevonden worden om de Heere met eerbied gesproken, heilig lastig te vallen voor dat zaad, waarmee we eenmaal voor God moeten verschijnen? De Heere schenken dan ook genade om ze op te voeden naar de regel van Gods woord, dat we ervoor bewaard zouden blijven hen te brengen op de plaatsen der ijdelheid. Wat moet dat dan een eeuwige wroeging wezen, ouders? Zal dat voor ons moeten zijn? Nu slaan we misschien de waarschuwingen in de wind. Nu zeggen we misschien, moet u er nu zo diep op ingaan? Zal dat straks kunnen, als de Heere ons gaat afvragen, moesten uw kinderen dat allemaal hebben? Was dat zo nodig? Zal dat dan een eeuwige wroeging moeten zijn als straks onze kinderen zullen zeggen, vader, moeder, waarom hebt u ons niet meer gewaarschuwd? Waarom hebt u voor ons niet meer de knieën gebogen? Waarom mochten wij toch zoveel in die wereld? Waarom hebt u ons zoveel toegelaten? Waarom? Waarom niet geluisterd naar de waarschuwingen? En andersom. Kinderen, als je nog ouders mag hebben, heb je vermanende ouders? Heb je ouders die wel eens met je in het gebed gaan? Heb je ouders die de knieën nog wel eens voor je buigen? Heb je een vader of een moeder die de Heere nog wel eens proberen af te smeken voor je? Die je nog naar Gods woord willen opvoeden? En wat doe je ermee? Luister je ernaar? Of trap je je ouders op het hart? Mag ik dan uit liefde waarschuwen, zowel ouders als kinderen, kunnen we ons leven ook tegenover elkander voor de Heere verantwoorden? De plaats waar deze Canaanese vrouw haar dochter bracht, was verantwoord hoor. Deze vrouw kon zichzelf niet meer helpen. Niemand kon meer helpen. Alle middelen faalden. Nergens was uitkomst. Ik denk dat het huis menigmaal te klein is geweest voor haar, met al deze zorgen. Maar ziet, nu komt de Heere in de delen van Tyrus en Sidon. Dan zien we toch ook wie hier de eerste weer is. Want voor ze tot hem vlucht, komt hij eerst naar haar toe. Het is in onze dagen zo vaak anders. Dan lopen we zelf maar, nietwaar? Maar hier zien we dat hij in de delen van Tyrus en Sidon komt. Wat is dat een wonder voor haar. Dat komt dan ook in de vruchten openbaar. Het blijkt uit haar beden dat hij voor haar niet geheel vreemd is gebleven. Het blijkt dat ze van hem gehoord heeft, van zijn wonderen, van zijn tekenen, van zijn krachten. Dat blijkt wel in de aanspraak van haar gebed, als ze zegt, Heere, gij zonen Davids. Heere, zegt ze. Daar erkent ze hem als God en als Heere, die machtig is te verlossen. Maar ook, zegt ze, zonen Davids. Dus ook een borg, een middelaar en een losser, die onze menselijke natuur heeft aangenomen, ziet, ook als zodanig mag ze hem erkennen. Dat hij dus die menselijke natuur aangenomen heeft om daarin alles voor zijn volk te volbrengen. Nee, dan vlucht ze niet tot een onbekende. Maar ze vlucht tot die held der hulp die verlossen kan. Misschien vraagt u, hoe is ze aan die kennis gekomen? Dat heeft de Heere nu net hier niet laten beschrijven. Anderzijds kunnen we uit het woord wel zeggen hetgeen de Heere tegen Petrus zei toen hij aan die kennis gekomen was, namelijk dat vlees en bloed hem dat niet had geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zo is het ook met deze vrouw. De wijze waarop het gegaan is staat niet beschreven, maar dat is ook het werk des Vaders geweest. Dat is ook het werk des Vaders geweest. Die heeft dat geopenbaard. En dat was niet uit vlees en bloed. Nu dan, als een uitgewerkte mag ze de toevlucht tot hem nemen. Zijn wij ook al uitgewerkt? Want als de Heere begint in het leven van een mens, dan begint zo iemand ook te werken. O ja, niets is te veel voor zulke zielen. Alles willen ze wel doen om de Heere tevreden te stellen. Om heilig te leven, om de zaligheid te verdienen. Wat een grond hebben ze gezocht in alles wat toch geen grond was. Maar de Heere gaat het ontnemen. Wordt u ook nog wel eens iets ontnomen? Dat volk komt met alles aan een einde. Ze kunnen het nergens in vinden. De beste werken die zij trachten te doen zijn met zonden bevlekt, zodat ze in de waarneming groter zondaar worden. Ze stapelen zonde op zonde en vermeerderen schuld met schuld. Ja, dan wordt het in het leven een verloren zaak. Maar dan is het ook zo groot om het van hem te mogen horen. Om van hem te mogen horen. Namelijk van die held der hulp, die verlossen kan. Zou het geen wonder zijn als hulpelozen mogen horen dat er hulp besteld is bij zulk een held? Als machtelozen mogen horen van hem die getuigt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als ze dan niet alleen van hem mogen horen, maar als hij dan ook nog komt in de delen van Tyrus en Sidon, in dat heidendom. De plaats Sidon is genoemd naar Sidon, de eerstgeboren zoon van Kanaan, de zoon van Cham. En in die delen komt hij. Zo is het ook in het persoonlijk leven. Zo zal de kerk des Heren het leren dat hij komt, hier in het hart, tot die delen van Tyrus en Sidon. Dat wordt het grootste wonder. Sidon, een zoon van Kanaan, dat was toch een vervloekte? Vervloekt, zei Kanaan. O, daar komen we dan terecht en daar gaat hij nu heen. Dat is nu die opzoekende liefde van hem. Dat zal de kerk des Heren ook in verwondering doen wegzinken, dat hij juist komt naar die delen van Tyrus en Sidon. O ja, dan komt hij in het leven van degenen die het niet waardig zijn, die alles verzondigd hebben, die alles erdoor gebracht hebben, die geen rechten meer hebben en die van binnen niet anders overhouden dan een heidendom, een Tyrus en Sidon. Daar komt hij. En ziet, dan mag ze leren vluchten. Zou dat volk ook niet tot hem leren vluchten als hij nu komt? Zouden ze het van hem niet leren verwachten? Zou hun hoop niet op hem komen te liggen? O, daar is die vrouw terechtgekomen. Als hij dan komt, dan mag ze vluchten tot die voeten van Jezus. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Daar ligt ze als een arme. Daar ligt ze als een ellendige. Daar ligt ze als een radeloze in zichzelf. Daar ligt ze ook als een rechteloze. Als zo'n nietige aardworm. Kanaan, Sidon, Cham, vervloekt. Daar ligt ze als een uitgewerkte. Nee, niet met een reeks van ervaringen, bevindingen, teksten en versjes. Nee, maar in de nood van haar ziel. Gemeente, als het nood wordt, gaat die kerk inleven dat alles wegvalt. De nood alleen blijft hier nog over. En in die nood tot hem te leren vluchten. Zou het geen wonder zijn als die nood zo groot is en hij komt in de delen van Tyrus en Sidon? Er wordt wel eens gezegd, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Maar deze vrouw mag het ervaren, de nood is zo hoog, maar die redder, die is nabij. Die redder, die nadert. Hij komt nooit te laat, hij komt precies op zijn tijd. Nu, daar ligt ze, aan zijn voeten. Aan de voeten van hem die aan haar geopenbaard is, dat blijkt uit haar gebed. Wat een wonder dat ze daar mag liggen, aan de voeten van hem die verlossen kan. En nu is ze zeker klaar. Nu is het zeker gebeurd voor haar. Nu heeft ze het zeker. Ach, helaas is het in het leven van velen wel zo. Als ze daar komen, gaan ze als gearriveerde christenen leven. Dan hebben we genoeg aan een geopenbaarde middelaar. Dan zijn we klaar, dan zijn we bekeerd. Maar hoe was het nu bij deze vrouw? Ze lag wel aan de voeten van hem die in de delen van Tyrus en Sidon gekomen was, die zich aan haar geopenbaard had, aan de voeten van hem die ze zo had mogen leren kennen dat ze mocht zeggen, Heere en gij zonen Davids. Was ze nu klaar? Had ze nu genoeg? Ach nee. Met dat ze aan zijn voeten lag, was haar dochter nog niet genezen en haar ziel was niet gered. Haar schuld was niet betaald en haar zonde niet verzoend. Hoewel ze daar lag. Want voor de Heere dat gaat schenken, namelijk de genezing van haar dochter, de redding van haar ziel, wordt haar geloof zwaar beproefd. Alleen die zullen leren roemen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Daar ligt ze. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Maar wat staat er dan? Doch hij antwoordde haar niet één woord. Jezus zwijgt. Is het dan niet waar wat er staat in de psalm? Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Jawel. Wel nu, daar is toch een noodgeschrei. Maar hij doet nog geen grote wonderen. Ja, dat doet hij op zijn tijd. Maar het kan wel bang worden wanneer we met een zwijgend God en met een zwijgende zaligmaker te doen krijgen. Te ervaren dat de hemel van koper en de aarde van ijzer is. Daar hoor ik er zo een. Heere, waarom verbergt gij uw aangezicht in tijden van benauwdheid? Daar hoor ik de vijand in die omstandigheden van zo'n ziel zeggen. De Heere ziet het niet en de Heere hoort het niet. Maar dat staat er niet hoor. Er staat de Heere antwoordde haar niet één woord. Hij hoorde iedere zucht en hij hoorde iedere klacht. Hij hoort iedere smeking, maar er staat, hij antwoordde haar niet één woord. Hij hoort wel het geroep zijner ellendigen, hoor. Zou hij niet horen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Maar hij antwoordde haar niet één woord. Daar zeggen ze weer van binnen bij zo'n ziel, waar is God, op wie gij bouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Daar horen we de vijand, houd maar op met bidden. Het helpt toch niet, dat merk je toch wel. En dan die ziel weer. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? O, dat niet meer te kunnen bekijken. Zijn er nog in ons midden die met een zwijgend God te doen hebben? Zijn er nog van die zielen in ons midden die geen antwoord krijgen en daarom ook zo bestreden worden? Mag ik eens vragen? Bent u nog een antwoord waardig? Hebt u recht op een antwoord? Ach, ik weet dat onze mond het gauw kan zeggen dat we het niet waardig zijn en dat we er geen recht op hebben. Maar om daar werkelijk eens te komen, om goed te keuren dat wij nooit meer een antwoord krijgen op ons noodgeschrei. Nooit meer een antwoord op ons zuchten. Nooit meer een antwoord op onze smekingen. Hebben wij er nog recht op? O, daar ligt ze. Geen antwoord. Hoe zal dat nu moeten? Want dan kan het zo tekeer gaan, houd toch op met bidden. Ja, zou ze ook ophouden, als ze het nu niet meer bekijken kan? Zal het nu nog verkeerd gaan? Ze ligt al aan zijn voeten. Wat doet ze? Houdt ze op? Gaat ze nu terug? Ach nee, ze kan niet meer terug. Waarom niet? Wel, al is het dat de Heer haar niet antwoordt, hij houdt haar wel vast. O, dat we er toch een weinig doorheen mochten blikken in ons leven. Het kan wezen dat de Heere geen antwoord geeft, maar dat hij zijn volk toch vasthoudt, zodat ze niet terug kunnen. En zij kan niet weg. Ze kan niet loslaten, want dan is het zeker kwijt. Maar waarom zwijgt de Heere nu? Stoot hij haar nu van zich af? Wil hij haar mond sluiten? Is hij nu hard voor haar? Nee, gemeente, hij gaat haar geloof beproeven. Het is voor haar bestwil, hoor. Dat zal ook uitkomen in haar leven. Maar het gaat wel door onbegrepen wegen. Wat gebeurt er als de Heere een zondaar er binnen gaat zetten? Dan gaat hij zo een er eerst eens buiten plaatsen. Dat doet de Heere stap voor stap. Ze bleef roepen, dat blijkt uit hetgeen de discipelen zeiden. Die werden het zat. Ze zeiden, laat haar van u die vrouw, want ze roept ons na. Ze werden het zat, ja dat kan, dat de discipelen het zat worden. Maar weet u wie het niet zat werd? De Heere zelf. Die werd dat geroep niet zat. En die werd dat gekerm niet zat. Die werd dat gesmeek niet zat. En die werd dat gebedel niet zat. De discipelen wel, laat ze toch van u, ze roept ons na. Maar de Heere laat haar maar roepen. Weet u wat hieruit blijkt als de discipelen zeggen, laat ze toch van u. Want ze roept ons na dat de discipelen die vrouw niet verstonden in haar nood. Ze verstonden die vrouw niet in haar aanhouden. Gemeente, nu blijkt het dat die vrouw dichter bij Jezus was dan de discipelen. Hoe kan dat, zult u vragen? Ik bedoel het zo. Lichamelijk zijn de discipelen misschien wel dichter bij Jezus geweest. Ze hebben hem misschien wel aangeraakt. Maar wat de waarheid in het binnenste betreft, was die vrouw dichter bij Jezus dan de discipelen. De discipelen stonden daar te hoog. Weet u wat ze dan gaan doen? Klappen uitdelen. Ze roept ons na. Laat ze toch van u. Maar dan gaat de Heere wel antwoorden en zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. O, dat zijn de uitverkoren Joden en daar hoort zij niet bij. De Heere zegt niet tegen die vrouw, het is niet voor u. Hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Voelt u de strijd die hieruit voortvloeit? Want dan moest zij waarnemen dat het niet voor haar is. Want zij was een heidin. Een buitenstaander, een vreemdeling. O, die strijd in het leven, zo dicht bij die losser. En in hem de verlossing te zien. Maar het is voor de verloren schapen van het huis van Israël. Het kan zijn in het leven van de kerk des Heren dat ze zo dicht bij die losser zijn. En veel in hem gezien hebben. Maar het is voor dat uitverkoren volk. En daar horen ze dan niet bij. De strijd kan zo hoog gaan. U bent niet uitverkoren. Ziet, het is voor die verloren schapen van het huis van Israël. De Heere beproeft hier zijn eigen werk. En dat zal er als goud uitkomen. Gemeente, het is niet uit te spreken wat een kracht het geloof heeft. Want dat geloof dringt overal doorheen. U moet goed verstaan wat ik nu zeg, om er geen verkeerde zaak uit te halen. Maar dan drukken we het zo uit. Het geloof dringt zelfs door de uitverkiezing heen. In het leven van deze vrouw wel. Er dwars doorheen. Want ondanks dat het voor de verloren schapen van het huis van Israël is en zij uit Sidon komt en een heidin is, is ze niet weg te krijgen. Ze blijft liggen aan de voeten van Jezus die haar er buiten plaatst. Ze wordt dan met de geopenbaarde Jezus buiten het werk en buiten de persoon van Jezus geplaatst. Dat houdt wat in. Zijn dat oefeningen in het leven? Met de geopenbaarde Jezus er buiten geplaatst te worden, kennen we het? Zijn er nog zulken in ons midden die veel in hem gezien hebben? Maar ik vraag of u het ook kent, dat er tijden in uw leven zijn dat u nergens bij hoort. Nergens. Dat u er buiten staat en toch zoveel in hem te zien. O, deze oefeningen te mogen verkrijgen. We zeiden, ze dringt met haar door God geschonken en geoefend geloof dwars door de uitverkiezing heen. Ze blijft liggen aan zijn voeten. Ze hoort niet tot de verloren schapen van het huis van Israël, maar ze is niet weg te krijgen bij hem. O, dat vasthouden door de Heere. Er staat en zij kwam. Dat houdt dus in dat ze nog een stapje dichterbij kwam. Ondanks dat, en zij kwam, en aanbad. Ze kwam nog dichterbij. Is ze dan zo brutaal dat ze... Nee, dat is geen brutaliteit. Maar dat komt voort uit de nood van haar hart en uit de trekkende liefde Gods des Vaders. Want niemand komt tot Jezus tenzij de Vader die hem gezonden heeft hem trekken. Dat komt in haar leven openbaar. daar zien we haar gaan. Ze kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Ze aanbad. Onezer ging de Heere niet beschuldigen dat het alleen maar was voor de verloren schapen van het huis van Israël. Zij aanbad hem in hetgeen hij ook gesproken had. En toch, Heere, help mij, ondanks dat ik een heidin ben. Ondanks dat ik geen verloren schaap van het huis van Israël ben. Help mij. Kijk eens wat ze hier mag doen. Ze verwacht het als een buitengeplaatste nog van hem. Zijn er zielen die nu een weinig moed krijgen? Zijn er zielen die nu wat hoop krijgen? Zijn er nog zielen waar het een beetje begint te tintelen als ze dit horen? Als de vijand misschien zegt dat u in wegen gaat die de Heere niet met zijn kerk houdt en die in heel de Bijbel niet staan, maar staat misschien uw weg dan in dit gedeelte beschreven? O, die onbegrepen wegen. Die vrouw bleef daar liggen als een buitenstaander en aanbad hem. De Heere zal nog een stapje verder met haar gaan. Gaat hij haar er nog verder buiten zetten? Ja. Gaat hij de deur nog verder voor haar sluiten? Ja. Dat is wat hoor, met een geopenbaarde losser. Dan gaat de Heere nog een stapje verder en zegt: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Hierin komt duidelijk openbaar dat zij hongerde naar dat brood des levens. Dus dat het ook ging om de zaligheid van haar eigen ziel. Als hij zegt dat het niet betamelijk is om het brood der kinderen aan de hondekens te geven, dan komt het uit dat ze daar dus behoefte aan had. Daar verlangde ze naar en daar bad ze om. Dat brood waar hij het over heeft, is hij zelf. Dat brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zie, ik ben het brood des levens. Zie, ik ben het brood des levens. Nu blijkt het dat deze moeder er niet meer buiten komt. En met die hongerende en dorstende ziel naar zijn gerechtigheid mag zij tot hem de toevlucht nemen. Die honger en dorst naar zijn vlees, naar zijn bloed, naar zijn wonden, om daardoor verzoening en vergeving te verkrijgen. Hij alleen kon haar redden van de dood. En nu zij daar zo hongert, zegt hij, het is niet betamelijk. Eerst had hij gezegd dat hij gekomen was tot de verloren schapen van het huis van Israël. Hij had toen nog niet gezegd, het is niet voor u. Maar nu gaat de Heere nog een stap verder in dat buitenplaatsen. Het is niet betamelijk, zegt hij, om dat brood der kinderen de hondekens voor te werpen. De Israëlieten hielden die heidenen voor honden. Dus nu wordt ze door de Heere totaal buitengesloten. Hier komt meer het welbehagen, de vrijmacht, het recht openbaar. Hier wordt alle eigenwaarde bij deze vrouw en moeder ontnomen. Nu wordt ze in haar totale rechteloosheid gezet. Ze moet leren dat ze nergens recht meer op heeft. Met alles komt ze er buiten te staan. Letten we erop, met de geopenbaarde middelaar komt ze overal buiten te staan. Met de geopenbaarde middelaar de dood in. Degenen die het daarover hebben, worden in onze dagen niet meer zo goed begrepen. Maar hier hebt u Gods woord. Duidelijk was het tot wie zij vluchtte. Ze had kennis aan hem verkregen. Duidelijk is het dat de Heer haar er buiten gaat plaatsen. Dat hoor je niet veel meer in onze dagen. Geleerd te hebben wat er in hem te verkrijgen is. Dat blijkt uit haar toevlucht nemen tot hem. En dan door hem er buiten geplaatst te worden. Kom, ga u zelf maar na. En ga de klanken na die u in onze dagen hoort. Hier hebt u het er buiten geplaatst. O, ze raakt steeds verder van deze zaligheid vandaan, die ze in hem mag zien. Steeds verder van de redding, steeds verder van de verlossing, in de waarneming van haar eigen ziel. Maar in wezen van de zaak komt ze er steeds dichterbij. Dat is het wezen van de zaak. Maar in de beleving er steeds verder vandaan. Want in de oefeningen die deze vrouw mag oefenen aan zijn voeten, begint het hart van Jezus te tintelen. Geloof het, dat begint te tintelen. O, een hondeke, een heidin, De Heere gaat met haar terug naar haar afkomst, een heidin. Kanaan, Gam, Adam. Zoveel in Christus gezien. Zo aan zijn voeten te liggen. En deze Jezus gaat met haar terug naar haar afkomst. Kom, gaat de Heere met ons nog wel eens terug. Met een volk dat een geopenbaarde zaligmaker heeft leren kennen. En dan toch nog terug naar Adam, ja. Vergeten wij Adam, God niet. Daarom komt zij er hier in wezen steeds dichterbij. Maar in de waarneming gaat ze er verder vandaan. En dan wordt ze dan boos. Gaat ze dan weg? Nee. Wat dan? Bukken, buigen, aanvaarden, goedkeuren, verliezen. Ja, Heere, zegt ze, het is waar. Ik hoor er niet bij. Ik heb ook geen recht. Ik ben ook een heidin. Ik ben ook een hondeke. Ik ben ook uit Sidon. Ik ben er ook een van Kanaan. Ik ben ook een vervloekte. Ik ben er ook een van Adam. Bukken, buigen en niets meer in te brengen. Als God ons zet in onze naaktheid, in ons Adams bestaan en het dan te verliezen. Het is een zalig verliezen. Ja, Heren, geen recht op het kinderbrood, het is waar. En zo te buigen aan Jezus' voeten, ziende op zichzelf, dan is het niet anders dan eeuwig rechtvaardig. Uw doen is toch zo rein. Uw vonnis is zo gans rechtvaardig. Een hondeke, ja, Heren, dat is waar. Doch wat? Doch, ja. Daar komt het doch des geloofs in haar leven naar voren. Doch de hondekens eten ook van de kruimkens die er vallen van de tafel van hun heren. O Heere, als u zegt dat ik een hondeke ben, dat is waar, maar nu bent u uw woord kwijt. Want die hondekens eten van de kruimpjes die vallen van de tafel huns heren. En als u zegt dat ik een hondeke ben, dan kunt u me de kruimeltjes niet meer onthouden. O, om hem zo heilig lastig te vallen, weet u wat de Heere zegt van zijn volk? Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met een keten van uw hals. Het is alsof de Heere straks moet gaan zeggen, o vrouw, u hebt mij genomen. Ja, u hebt me op mijn woord als het ware genomen, door het geloof. U hebt me op mijn woord aangesproken en in uw nood en in uw nood geschrei. Doch dat is waar, Heere. Ik ben ook niet meer dan een hondeke. Maar die hondekens krijgen de kruimeltjes. Heere, als u nu zegt dat ik een hondeke ben, en nu moet u goed luisteren, gemeente. Dan bent u, met eerbied gesproken, ook heilig verplicht, vanuit uzelf vandaan, om die kruimeltjes aan mij te geven. Dat is geloven. Dan zegt dat volk, Heere, ik hoef niet vooraan te staan, als ik dan maar mee mag gaan. Die kruimeltjes, Heere, als een hondeke. Gemeente, wat een zaak mag ze hier beoefenen. Wat gaat en wat graaft deze vrouw in de diepte. De vader heeft eenmaal tot zijn zoon gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Dat gebeurt hier. Het staat geschreven, want het zal geschieden dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Hier gebeurt het, dat de heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaï. God vervult ook daarin zijn beloften. Ja, in zijn naam zullen de heidenen hopen. O die rechtelozen, niets meer te bezitten, niets meer te weten. Helemaal leeggemaakt, maar buiten Jezus, buiten die zaligmaker, niet meer te kunnen leven. Ja, Heere, dat is waar, een hondeke. Ik ben ook niet meer, maar wat daar nu bij hoort, bij die hondekens, daar horen die kruimeltjes bij. Als dat volk er buiten gezet wordt als een verloren, mogen ze wel eens zo bezig zijn. Gij zijt toch gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. O, als ze er buiten geplaatst worden omdat ze zo zwart zijn van de zonde, zeggen ze, het is waar, Heere. Maar uw bloed reinigt toch van alle zonden. Er buiten geplaatst te worden. U bent als iemand die voor eeuwig vanwege de overtredingen om moet komen. Dat is waar, Heere. Maar gij zijt toch om de overtredingen van uw volk verwond. Als degenen die er buiten geplaatst worden, omdat ze één brok van ongerechtigheid zijn. Het is rechtvaardig, Heere. Maar gij zijt toch om de ongerechtigheden van uw volk verbrijzeld. De kerk mag wel eens verwaardigd worden om de Heere zo aan te grijpen in zijn kracht, in zijn borgwerk, in zijn verdiensten. Om hem aan te grijpen in zijn bloed. Die Canaanese vrouw mocht hem hier als het ware aangrijpen op zijn woord. Heere, daar kunt u niet meer vanaf. De Heere schenken ook deze oefeningen in het leven. Om het te beoefenen, breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Zet mij als een zegel op uw hart en als een zegel op uw arm. We willen nog een ogenblik zien hoe ze als een hondeke gezegend wordt. Doch wij zingen eerst Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Wij noemden u Psalm 86, vers 5. Is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Als een hondeke gezegend, dan komt hier weer openbaar, toen kon zich Jozef niet bedwingen. Ja, toen. Hier kan die meerdere Jozef zich ook niet meer bedwingen. O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. Uw gebed is verhoord en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Bent u tevreden met die kruimeltjes, vrouw? Dan krijgt u het hele brood van diezelfde uren. Het is waar geworden dat de Heere het gekerm van de nooddruftigen hoort en verhoort. En wat doet de Heere nu? O vrouw, groot is uw geloof, nu prijst hij zijn eigen werk. Want dat geloof kwam niet van haar akker. Dat was geschonken geloof, in de planting en in de oefening. O vrouw, groot is uw geloof, wat u van de Heere hebt verkregen. Groot is uw geloof, dat u van mij hebt ontvangen, als een vrucht uit mijn verdiensten. Alles wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. Zij heeft mogen beoefenen en ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En de Heere kon haar niet laten gaan, tenzij hij haar eerst gezegend had. Zo wordt ervaren, zij dwongen God en bleven vrienden. dat houdt wat in. De Heere heeft waargemaakt hetgeen de dichter getuigt. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Nu dan, vrouw, groot is uw geloof. Hier hebt u uw dochter, gezond en wel. Hier hebt u uw begeerte. Hier hebt ge nu waar ge niet meer buiten komt, om dan te ervaren en van diezelfde uren. Zo zijn er tijden in het leven van de kerk te dierzelver uren, als er zulke worstelingen Jacobs geworsteld worden met hem. En dan terzelfde uren, in een punt destijds, verandert hij hun ganse leger. In welke omstandigheden zij ook tot hem vluchten, maar het moet wel waar zijn. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Als wij nu maar hongeren, dorsten, onwaardig, rechteloos, goddeloos, zedeloos, als wij Adam zijn, dan kan hij zich niet meer bedwingen. O, dan verlegen om de brokjes, om de kruimeltjes, en om dan te ervaren dat hij hun een vette maaltijd bereidt van reine wijn en van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. We zeiden op deze omstandigheden, waarmee ze nu naar hem mogen vluchten, waarmee dan ook, volgt het terstond. En dat terstond mag de kerk dan wel eens gaan ervaren, als het niet langer meer kan. Als de nood zo hoog is, geeft de Heere die werkzaamheden in de ziel, want zo is het. Alles is uit hem, ook de werkzaamheden van deze vrouw. Want als de Heere die werkzaamheden haar niet had gegeven, dan had zij ze ook niet gehad en was het eigen schuld geweest. En als ze die werkzaamheden krijgt, is het genade. En als de Heere betoont dat ze zijn hulp niet vruchteloos vergen, is het enkel vanuit zijn werk en vanuit zijn welbehagen. Daarom, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen wordt de ere toegebracht. O, dan terstond die verhoringen te mogen ervaren, wat is dat een wonder. Nu is de Heere niet verplicht één gebed te verhoren. We hebben alles erdoor gebracht en alles verzondigd, maar wat bij de Heere te verkrijgen is en wat het van God geschonken geloof vermag, komt hier openbaar. De Heere schenke ook ons deze werkzaamheden omtrent ons zielenleven. Hij schenke werkzaamheden omtrent de nood die er is, maar ook dat we zouden mogen ervaren dat hij ons als hondekens zegent. Amen. Heere, dan zal het werk in uw koninkrijk niet te vergeefs zijn. Hier niet en op de zendingsvelden niet. En op de evangelisatieposten niet. Gedenk ze toch, Heere, die ook daar mogen arbeiden. Al de heidenen uit alle landen zullen komen en buigen voor u neer. Ach, Heere, wilt u dan ook in de gemeente van Schravenpolder werken en zulken schenken, die het buiten u niet meer kunnen, die met al hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing wenden. Heere, dan is het toch zo vaak in de waarneming, lo rugama, niet ontfermd. Lo ami, niet mijn volk. Maar u zult spreken door genade. Ik zal mij over u ontfermen. En ik zal tegen u zeggen, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. En u bent dezelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En in Christus bent u de wereld met uzelf verzoenende. Heere, mag het woord zo kracht doen op veler harten. Mag het nog eens herkoud worden. Mag het brengen in de binnenkamer, om daar als arme zondaren onze ziel voor u uit te storten. En wil ons zo in het verdere van de dag ook genadig zijn. Uw knecht aan een andere plaats, help hem, Heer. Sta hem bij in de menigvuldige arbeid, bijzonder in de verkondiging van uw woord. De broeders in het verdere elk op hun beurt, wil hen genadig zijn. Wil ook geven wat zij behoeven, mogen de uitgangen van deze dag zo juichen tot uw eer. Vergeef al het onze, al het zondige, in lezen, in bidden, in luisteren. En wilt u ermee doen hetgeen u behaagt en waartoe u het zendt, om Jezus wil. Amen. Zingen we dan nu onze slotzang, Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Onze slotzang, Psalm 3, vers 2. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God. U zij al de eer. Amen.